Goedenavond allemaal, hier aanwezig en thuis met ons verbonden. Fijn dat u hier gekomen bent, in grote getalen, dat is mooi om te zien. Maar het gebeurt dan ook niet zo vaak dat u professor Van Vlasten in deze contraille kunt horen. Het is een eind rijden en het is ook goed om daarin rekening te houden met allerlei omstandigheden, ook op zondag, om de afstanden wat beperkt te houden, maar dat heeft wel consequenties dan. Maar fijn dat u dan door de week toch hier bent gekomen en hier met ons wilde zijn. Vanuit de Veluwse bossen toch een beetje naar het open landschap hier op Flaké. Fijn dat ik ook weer eens onder uw gehoor mag zitten. Dat heb ik jarenlang gedaan als student. En de vorige lector die ik in deze serie mocht aankondigen was Dr. Hoek. Dus ik blijf een beetje leerling dit seizoen. Maar als het goed is blijven we dat allemaal, is het niet? Ik stel voor dat we gaan zingen, psalm 2, en daarvan vers 1 en 3. Psalm 2, vers 1, wat drift beheerst het woedend heidendom? En vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Psalm 2, vers 1 en vers 3. Laten we samen bidden om een zegen over deze avond. Heere, groot en zeer verheven bent u, zeer te prijzen. U de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, de eeuwige, vol van majesteit en heerlijkheid. U Heere, die deze wereld hebt geschapen, nog onderhoudt door het woord van uw kracht. U die zonder oorsprong, zonder einde bent. U bent het, Heere, van wie wij zongen. Althans, u vroeg het. Wat drift beheerst het woedend heidendom, dat zich verheft en verzet tegenover u, de eeuwige. En het zal niet gelukken. Heere, wat is het diep aangrijpend die woorden te zingen en de werkelijkheid daarvan te zien om ons heen. In deze tijd waarin wij leven. Door de eeuwen heen trouwens ook al. De vijandschap tussen het rijk van u en het rijk van de duisternis. En Heere, dan hoeven we niet alleen om ons heen te kijken naar buiten de kerk. Want dat is het diep aangrijpend, eens te meer. Dat ook binnen de kerk, ja, wij van nature allen zondaren zijn. En niet naar u vragen. Twisten met u. Het gezag van u over ons leven niet erkennen ten volle. En diep aangrijpend, Heer, als u zondag op zondag tot ons komt, als u ons het sacrament van de heilige doop hebt gegeven, wanneer wij gedoopt mogen zijn. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij, en dan toch. O God, wat een wonder dat u de getrouwe bent. Wat een wonder dat u doorgaat, wat een wonder dat u uw evangelie blijvend verkondigen laat tot de jongste dag. Wat een zegen, Heere. Dat we ook deze avond hier samen mogen zijn, niet dankzij ons, maar ondanks ons. En dat u het bent die door de dwaasheid van de prediking heen zalig maakt die geloof. En Heere, zo alleen toch, omdat u werkt, omdat u ingrijpt, omdat u door woord en geest onweerstaanbaar werkt, is er hoop en verwachting. Ja, mogen we toch zeggen, vragen zoals u het zelf hebt leren vragen. Doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Heere, dat hebben we ook deze avond nodig als spreker. Heb dank dat dokter Van Vlastijn hier met ons mag zijn. Zegen hem deze avond. Zegen hem in al het werk wat hij mag doen ook in de opleiding en op andere gebieden. Ook aan de theologische faculteit in Amsterdam, Heere. Geef wijsheid en kracht, steeds weer opnieuw, en dat hij zich gedragen mag weten, ook door de gemeente, of door de gebeden vanuit onze kerk, opgedragen aan u. En wil hem zo, Heere, in alle dingen en omstandigheden wijsheid en kracht schenken. Ja, vreugde, om zo ook steeds daar als getuige van u te mogen staan, maar ook hier vanavond. En Heere, zegen ons dan, open ons verstand, open ons hart. En dat we dat wonderlijke, dat heerlijke van u, dat u de heerlijke, de God bent vol van majesteit en de barmhartige en vol van genade, dat werkelijk mogen zien en geloven. En zo ook staan, te midden van deze postmoderne tijd. Als getuigen van u, mijn getuigen zult u zijn, zei de Heere Jezus. Heere, laat het zo door de kracht van uw evangelie zijn, dat u toebehoren, maar ook zo, dat wonderlijke evangelie door leer en leven, mogen uitstralen en doorgeven, in het diepe besef, dat we allemaal op reis zijn naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, dank dat we zo hier samen mogen zijn. Zegen ons en wees ons nabij. En doe dat niet omdat wij dat verdienen, maar hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Als schriftlezing deze avond uit de eerste Korinthebrief van de apostel Paulus, 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 30. 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 30. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze doen vergaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid van God de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Overmits omdat de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Toch, wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in de Heere. Tot zover de schriftlezing. Vanavond hoop ik te spreken professor Dr. van Vlastuin. Het is een wat andere avond, althans de indeling dan gebruikelijk, dat kondig ik nu maar vast aan. U mag daar verder inhoud aan geven. Het is meer interactief. Dus in plaats van dat u na de pauze de vragen stelt, stelt hij nu de vragen aan u en mag u dan weer antwoord geven. Zoiets denk ik, hè? Mag u hier komen.
Ja, bedankt voor de uitnodiging en ook bedankt voor de vriendelijke woorden van welkom. En het is al een beetje aangekondigd. Misschien heeft het te maken met mijn werk in Amsterdam. Als je college geeft, dan hou ik ook geen monologen, maar dat doe ik meer een gesprek. En zo wil ik het vanavond ook doen. U hebt allemaal dat stenseltje gekregen, dat is de... Je kunt dat ook een handout noemen of hoe je het ook noemt. Als je een PowerPoint hebt, kun je het allemaal projecteren op de muur met elke keer een gedeelte daarvan. Dus zo gaan we het in ieder geval vanavond bespreken. We gaan elke keer een stukje bespreken en op ons in laten werken en daarover nadenken. Wat staat er nou en wat staat er niet en wat zijn de gevolgen daarvan enzovoort. Betekent ook dat ik vanavond wat van u vraag. Het is eigenlijk al gezegd natuurlijk. Je kunt hier niet lui onderuitgezakt zitten, maar ik verwacht vanavond van u dat u helemaal op uw quivive bent en wakker bent en goed meedenkt. En je mag ook alles zeggen, alles vragen. Hè, dus het is, zoals dat dan heet, interactief. Ja, zijn de spelregels duidelijk? dan gaan we maar van start. Het thema voor deze avond is geloven in een postmoderne cultuur. Als je het woordje postmodern gebruikt, dan het woordje post betekent na. En dus dat betekent je hebt modern blijkbaar en je hebt iets wat voor modern is, dat is premodern. En je post, dat is na moderniteit. Dus dat woordje moderniteit, dat is dan heel belangrijk. Nou, eerst eens even over premoderniteit. Misschien voor ons begrip, waar zou je dat moeten plaatsen in de tijd? Enig idee? Wanneer kun je gaan spreken dat de moderne tijd aanbreekt? Wie waagt wat? Industrialisatie, ja, dat is toch nog een beetje te laat. De Franse Revolutie, ja, dat is ook een beetje laat. Ja, nog een stukje eerder. Nou kijk, dit is heel nuttig, hè, want nou vergeet je het nooit meer wanneer het wel was. Nee, de moderne tijd is eigenlijk zo'n beetje einde middeleeuwen begonnen. En natuurlijk heeft dat zijn fases en daar hoort industrialisatie bij en verlichting is daar een aspect van. Maar goed, dus alles voor het einde van de middeleeuwen, ook zeker de vroege kerk, dat noemen we eigenlijk allemaal pre-moderniteit. Ja? Ja. Ja, dat is best een enge. Nou, als je het woord modern alleen maar negatief ziet. Ik zat vandaag wat te werken in John Owen. En John Owen die zegt, ik ben een modern theoloog. Dus het woordje modern is niet alleen maar, of tenminste, ja, hoeft niet per se negatief te zijn. En je kunt dus inderdaad zeggen dat Luther en Calvijn ook in het kader stonden van die beginnende moderniteit. Maar dan moet je dus het woord modern niet alleen maar uitleggen als van dat is alleen maar slecht of zo. Maar het is gewoon een cultuurverschijnsel. Maar goed, daar gaan we het over hebben, wat dat dan inhoudt, wat daar kenmerkend voor is. Nou, premoderniteit, ik heb een citaat gegeven van Augustinus. Hè, het jaar 400, dat is dus zeker voor de moderniteit. En die heeft die mooie uitspraak, bewaar de orde, dan zal de orde u bewaren. Wat hoor je daarin? Wat zegt hij daarmee? Wat zit erin opgesloten? Ja, gezag is natuurlijk heel belangrijk daarin. Gehoorzaamheid, ja. Je voegen naar de orde. Hè? En dit is kenmerkend voor mensen in de premoderniteit. Dus bijvoorbeeld Augustinus, maar alle kerkvaders en middeleeuwers. En die dachten vanuit een gegeven orde van God. Die orde zit in de schepping. Maar die orde zit ook in de ziel. En die orde zit ook in de kerk en zo. Bekering, dat is eigenlijk dat je ziel weer op orde wordt gebracht. Dus dat ordebegrip is buitengewoon fundamenteel. En dat bepaalt alles. Augustinus kon er ook mee een rechtvaardige oorlog verdedigen. Hè? Dan is dat niets anders dan de orde die verstoord is door de oorlog weer rechtzetten. Niet elke oorlog, een aanvalsoorlog verdedigde hij natuurlijk niet. Maar wel een verdedigingsoorlog. Dat is niets anders dan de orde bewaren en de orde herstellen. Maar gewoon in je eigen gezin, wij hebben 6 kinderen, we gaan niet elke dag zitten discussiëren over wie waar aan tafel zit. Je hebt een orde en zegt op een gegeven moment, jij zit daar en jij zit daar en ik zit hier. En dat doe je elke dag, denk je niet over na. Dus dat geeft heel veel stabiliteit. Stel je voor dat je elke dag gaat discussiëren, ik wil hier zitten, ik wil daar zitten. Nee, vandaag wil ik daar, weet je wel. Nou, dan ben je elke dag een kwartiertje kwijt voordat je eindelijk aan tafel zit. En dan ben je nog niet tevreden. Dus orde is iets wat je draagt, hè, wat stabiliteit geeft. En een stukje zekerheid geeft. En wat er ook wel mee verbonden is, is dat men in die vroege kerk dacht men vanuit de heelheid. Je bent niet een los individuutje. Die op zichzelf staat tegenover een systeem of zo. Maar je maakt deel uit van het geheel. Nou, dat is denk ik ook heel belangrijk in dit ordebegrip. Ja, is dat een beetje te volgen? Structuur, ja, dat hangt er natuurlijk nauw mee samen. Ja. Ja. Goed, als we dit enigszins op ons hebben laten inwerken. Dan gaan we naar het begrip moderniteit. En dan heb ik twee citaten gegeven. Eentje, de eerste is van een filosoof, die werkt in Leiden. En de tweede is van een hoogleraar, die net is geëmeriteerd. Maar wil je allebei eens lezen, met enige aandacht? En dan probeer zo te lezen, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat zit hier nou eigenlijk achter? Ja, hebben we het zo'n beetje tot ons laten komen? Dat eerste citaat, wat gebeurt daar? Wat zit erachter? De mens centraal, in welke zin? Ik voorop. Hoe bedoel je dat? Ja. Nou, vooral dat laatste, hè, de wetenschap is denk ik hier heel belangrijk. En die wetenschap kenmerkt zich hier door, hoe zou je dat zeggen? Ja, vooral dat woord materialisme is denk ik heel belangrijk. Hè. Dus het wereldbeeld is materialistisch. Dus er is niet meer dan wat je kunt zien. En wat je kunt beetpakken. En beheersen, hè, dat is inderdaad de mens centraal. Ja. Oh. Oh ja, er zijn mensen die meeluisteren, bedoel je? Oh ja. Nou, dan lees ik dat voor. Ik wou zeggen, u kunt het ook vanavond samen met haar bespreken, maar... Ja. Maar ik wil het wel lezen, hoor. Trekken we dit uitgangspunt door, dan komen we in onze eigen tijd uit bij de natuurkundige... die ooit op mijn vinnige vraag, met wie hij 's nachts eigenlijk het bed deelde, met zijn vrouw Marjolein of met een zak moleculen, na een lichte aarzeling en met een verontschuldigend lachje, waarin ook de verbazing over de vraag nog meelifte, moest toegeven dat hij inderdaad alleen van dit laatste met zekerheid kon zeggen dat het werkelijk het geval was. En het tweede citaat, menigeen heeft het geloof in God dan ook verloren, doordat zijn werkelijkheidsbeleving geen plaats meer liet aan God. Dus het eerste citaat hebben we het een beetje over gehad. Hè? Daar zit dus materialistisch wereldbeeld achter. Maar wat is daar de keerzijde van? Wat je ook in dit citaat zelf eigenlijk wel ziet.
Geen plaats voor God.
Zeker geen plaats voor God. Maar je kunt het nog dichterbij brengen. Waar ook geen plaats voor. Nou, de echte persoonlijkheid. Hè? En een ding als schoonheid. Of liefde. Eigenlijk verbleken die dingen ook helemaal. Ja. Ja, precies. Dan moet je het al helemaal niet hebben. Ik heb het nu nog over het menselijke. Hè, dat wordt al heel erg gereduceerd. Maar als je het dan hebt over het geestelijke, zeg maar. De ziel, engelen, duivelen, God, hemel, hel. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Vanuit dit wereldbeeld. Waar heb je het over? Dat is toch absurd. En het is denk ik wel heel belangrijk dat wij ons realiseren dat dit niet, dit is niet de wereld buiten de kerk. Dit is onze cultuur. Daar zitten wij toch in. Daar zitten onze kinderen in. Daar zitten onze kleinkinderen in. Dat adem je in. Dat zit in de kerk. Niet waar? Nou ja, het volgende, ja, hoe zal ik dat noemen, het volgende raampje, daar gaan we dan even iets dieper op in hoe dat in de kerk dan zit. Maar goed, dit is even een voorbereiding daarop, ja. En het tweede citaat, geeft, nou ja, dat komt ook natuurlijk dichter bij het christelijke geloof. Van menigeen heeft het geloof in God dan verloren, omdat je, ja, als je zo gaat denken in de termen van onze cultuur, ja, dan is inderdaad God en ziel is eigenlijk, ja, dat komt ver bij je vandaan te staan. En mensen hebben daar de consequentie uit getrokken en verlaten dan de kerk. En verlaten het geloof. En dat heeft heel veel te maken met dit werkelijkheidsbeeld. Het heeft heel veel te maken met de invloed van de cultuur. En er is natuurlijk, in ieders hart zit verzet tegen God. En de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn. Dat is van alle tijden, dat is ook van de premoderniteit enzovoort. Maar in onze cultuur komt er nog iets extra's bij, zou je kunnen zeggen. Wat afstand schept met het woord van God en het koninkrijk van God.
Tegelijk zie je in de cultuur dat er heel veel uitgegaan wordt van gevoel.
Hè? Ja.
Ja.
Nou, dan komen we bij postmoderniteit op. He, dat is weer een nieuwe fase in de cultuur. Ja.
De eerste zin is, trekken met uitgangspunt door. Wordt met het uitgangspunt bedoeld van bewaarde orde zal de orde u bewaren?
Nee hoor, nee, dit is gewoon een heel ander citaat. He, wat bewaarde orde, dit is van Augustinus. En dit is van Gerard Visser, dat is een filosoof die vandaag leeft.
Ja, want het uitgangspunt, wat sta je onder het uitgangspunt?
Ja, nou ja, goed, dat is lastig natuurlijk van citaten, die staan altijd weer in een breder verband. Dus het uitgangspunt, zeg maar, van het materialisme.
Okay,
ja. Snap je? Maar het gaat mij natuurlijk niet om het bredere verband waarin dat citaat weer staat. Het gaat mij even om de focus van het citaat. Nou, en dan komen we bij dat kopje moderniteit 2, sorry.
Ja. Bijvoorbeeld, ja. Wat maakt het uit als ik een zak moleculen doodsla?
Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ik denk dat je dat moraal, hè, om het ietsje anders in te vliegen, wordt natuurlijk ook heel lastig. En er blijft dan ook maar een hele dunne moraal over. Precies. In de zin van, de belangrijkste moraal vandaag is dat jij een ander niet in de weg mag zitten. Nee, dat is de belangrijkste regel die overblijft. Ja.
Wanneer begint die moderniteit? Kun je het ook in de tijds...
Nou ja, ik zei het dus al, het begint in de late middeleeuwen. Nou ja, daarom gaan we naar moderniteit 2. De achtergrond hiervan is Descartes. Ik denk, dus ik ben. Als je weet wanneer Descartes leefde, 1596 tot 1654, zo, in die buurt... Nou, dit is een belangrijke uitspraak van Descartes. En dat is denk ik een hele belangrijke spiegel van, nou ja, van de cultuur zoals die zich heeft ontwikkeld. En die zegt, dat is een belangrijke uitspraak van hem, hè, cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Wel eens van gehoord? Een beetje een bekende uitspraak, denk ik wel. Maar wat gebeurt er eigenlijk in die uitspraak? Als je niet meer denkt, dan ben je er niet meer. Dus dat denken, dat is superbelangrijk. Dus dat is rationeel, rationalisme beter gezegd nog, denk ik, toch? Hè, denken wordt wel erg belangrijk. Hoe belangrijk is, nou, voelen ging het net even over, of verlangen, of liefde en zo, is dat allemaal rationalisme? Hè, het verstand wordt heel belangrijk. Ander iets?
Je maakt je eigen waarheid.
Nou, dat is... Dat is nog niet helemaal de consequentie hiervan, denk ik. Maar dat ga je wel naar postmodernisme dan toe. Ja. Nou, misschien kun je zeggen dat dit wel de eerste aanzet is. Maar dat zal in ieder geval Descartes nog niet zeggen, denk ik. Nee.
Die is toch verbannen uit Nederland, Descartes? Toen was het nog geen gemeen gedachtegoed.
Nee, maar het is denk ik wel een spiegel van de cultuur... Filosofen zijn vaak mensen die een soort seismograaf zijn, hè, die een beetje aanreiken wat er eigenlijk onderhuids allemaal gaande is. En dit is al, nou, 17e eeuw, zeg maar. Hè, dus dan sta je er wel verbaasd over hoe scherp hij dingen gezien heeft. Sorry?
Ik zijn echt.
Ja, ja. Nou ja, dat is het tweede wat ik hierbij wil zeggen. Dus er werd even opgemerkt, dit is heel rationalistisch, het verstand centraal. Maar je kunt ook zeggen, het ik centraal, ik denk. Allebei die woorden kun je even een accent geven. Ik denk en ik denk. Maar wat gebeurt hier in vergelijking met Augustinus? Als je denkt vanuit de heelheid, waar de mens een onderdeel van is. Dan komt hier de mens, het ik, het subject, komt apart te staan van de werkelijkheid. En wij noemen dat wel een wending naar het subject. We noemen dat wel scheiding tussen subject en object. Ik kom apart te staan en alles bij mij, buiten mij wordt dus object. Objectief. En dat is neutraal. Net zoals die stoel. En dat ga ik bekijken. En dan ga ik meten. En dan ga ik van allerlei dingen aan ontdekken. Dat is denk ik heel belangrijk geweest in die moderniteit. Dus meer aandacht voor het enkele subject. Die komt los te staan van de werkelijkheid. En de werkelijkheid die wordt heel objectief, die wordt heel meetbaar. Nou, dat is dat tweede aandachtspuntje. Dat is, heeft ook zegeningen gebracht, toch? De wetenschap kon zich toen enorm ontwikkelen. En de techniek. Als je aan het lichaam kunt gaan meten en onderzoek doen en wetmatigheden ontdekken. Dan denk je, nou ja, als je nou eens dit stofje meer doet, dan heb je minder last van stress. En als je nou eens dat stofje meer doet, dan ben je zo moe, weet je wel. Gewoon die medicijnenontwikkeling. Toch? Zo zijn het in de natuurkunde heel veel wetmatigheden, tussen aanhalingstekens, ontdekt. En dan kun je mooie machines bouwen en noem maar op. Ja, moet je zeggen, voordat wij er een oordeel over geven, je moet eerst maar eens even bekijken, zo is het gebeurd, inderdaad een mens subject. Maar het heeft ook wel betekend dat je de dingen buiten je ging onderzoeken, en die kon je gaan gebruiken. En dat is de ontwikkeling van medische wetenschap en van techniek geweest. Als dit er niet was, dan hadden wij geen auto's, was ik hier vanavond niet. Zo simpel, er waren geen computers en noem maar op. Dus dat geeft wel aan dat wij echt in deze cultuur zitten. En je kunt niet zeggen, jongens, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nou, dat zal niet meevallen. Maar goed, dan komen we bij ook een aandachtspuntje. Consequentie voor de kerk. Ik weet niet hoe u heet natuurlijk. Maar u zei... dat valt misschien nog wel mee dat wij niet zo modern zijn. Want wij horen elke zondag in de kerk over God en over de geestelijke realiteit. Dat heb je ook wel heel hard nodig. Om elke zondag in de kerk te komen. Om te horen dingen die je in de wereld niet voelt. Toch? Het wereldbeeld is plat. Is zonder God. Is een machine. En hoe word jij dan levend erbij betrokken dat er meer is dan de dingen die je kunt zien? Nou, moet je het echt horen. Dus die Bijbel en die prediking is heel dringend nodig voor ons. Maar er is dan nog een gevaar, een verschijnsel, dualisme, wat is dat? Wat zeg je? Ja, hè? Twee verschillende werelden waarin je leeft. Je leeft in de wereld van de zondag en je leeft in de wereld van de maandag. Maandag leef je eigenlijk zonder God en zondag gaat het in één keer over God. Maandag gaat het over de zichtbare wereld. En zondag gaat het over de onzichtbare wereld. Nou, dat kan samengaan natuurlijk. Maar je kunt je ook voorstellen dat het eigenlijk een beetje wringt. Zondags denk je niet na. Dus maandag moet je wel heel hard nadenken. Zondag hoor je over zelfverloochening. En op maandag moet je zeggen, ik moet mezelf ontplooien. Dat is eigenlijk heel... Er zit een hele spanning tussen, toch?
Ja, ik ontken die spanning niet.
Nee.
Dat de cultuur in de kerk toch minder invloed heeft gehad en meer invloed.
alle tijden, die spanning met de cultuur, dan begrijp ik ook focus en de bedoeling waar je naartoe werkt. Maar je kunt ook zo sterk op de invloed van deze cultuur inspelen en daar zoveel waarde aan hechten, dat het een soort self-fulfilling prophecy wordt. Daar ben ik een beetje bang voor. Dus het volgende onderzoek wordt weer gepubliceerd, dat wij kinderen destijds zijn. Ja. Iedereen denkt, zie je wat, gaat helemaal fout. Terwijl ik denk dat wij ook een boodschap van hoop, vanuit de hervorming.
Ja. Nou, die boodschap wil ik juist brengen vanavond. Dus stel u gerust. Maar om die boodschap te brengen en om bewust in deze cultuur te staan, moet je wel weten welke cultuur we in zitten. Ik probeer het even een beetje zwart-wit natuurlijk vanavond aan de orde te stellen. En het is, je kunt er wel 10 avonden over houden. Hè? En het is ook eigenlijk nog maar inleidend bedoeld. Hè? Het is de achtergrond van waar we het hebben over het evangelie. Ik denk dat het wel karakteristiek is waar we het vanavond over hebben. Dat zou ik willen verdedigen. Maar we hadden het dus over dat dualisme. Hè? Dat je die moderniteit en dat katholieke geloof, hè, van alle tijden, dat zit minstens spanning in. En dat kan uiteenvallen in twee werelden. En wat die professor Muis zegt, wij zien het toch ook om ons heen, dat heel veel mensen het geloof niet meer relevant vinden. En zo langzaam of snel de kerk verlaten. Nou, dat heeft onder andere met deze dingen te maken. Ik heb er ook bij gezegd, de schrift en de doop wordt een dode letter. Wat bedoel ik daarmee? Enig idee? Ja, geen functie meer. Dat is dan ook een resultaat ervan. Niet levend, ja. Kijk, als alles dus buiten mij object wordt. Ik ben het subject, hè, de kart. Dan is deze Bijbel dus ook een object. En dan ga ik die ook academisch bestuderen. Wat staan er mooie dingen in en zo. En wonderlijk. Maar dan hoor je het niet meer zoals Mozes bij de brandende braambos. Mozes bij de brandende braambos, die hoorde God spreken. Nou, die hele Bijbel is toch de brandende braambos. Maar, dan kom ik een fractie dichterbij. Is dat altijd ons kader van omgaan met de Bijbel? Of gaan we ook een beetje makkelijk soms toch wel, zien we eigenlijk de Bijbel als een dode letter? Ja, natuurlijk, de Heilige Geest gebruikt dat en die maakt het levend en dan wordt het relevant voor ons. Maar je kunt er heel academisch, afstandelijk, beschouwelijk naar kijken. Zonder dat je, net als Mozes, bij die brandende braambos staat en voelt de Heer is aan deze plaats door de schoenen van uw voeten. Niet waar? Ik zal dan nog een beetje persoonlijker zijn. Ik ben ongeveer 10 jaar dominee geweest, dat ik toch eigenlijk een beetje impliciet de Bijbel wel zag als een dode letter. Dat ik echt zag, dit is de levende stem van God, dit is de brandende braambos. Nou, dat is dus, nadat ik 10 jaar dominee was, werd het mij heel erg duidelijk. Toen ging ik anders naar die Bijbel kijken, anders naar die Bijbel luisteren, anders uit die Bijbel preken. Niet dat ik andere waarheden ging verkondigen of zo. En ik voor die tijd geen waarheden verkondigen. Maar een soort basishouding. Dus ik heb bij mezelf achteraf gemerkt dat ik toch, zo onbewust. Hè, eigenlijk. En ik was me er ook niet bewust van. Ik was ook niet expres of zo. Maar dat je zo onbewust eigenlijk de Bijbel als een dode letter zag. En altijd eerst dacht van jongens, ik moet uitleggen, exegese. En daarna ga ik eens denken over de toepassing. Maar als de Bijbel nou de viva vox is, hè, de levende stem van God, dan is exegese niet los van mijn hart. Dan is van meet af aan, als ik ga luisteren naar de Bijbel, is dat het spreken van God. Dus die scheiding van uitleg en toepassing, dat kan wel een goed hulpmiddel zijn, maar uitleg is al spreken van God. Het is niet zo dat God pas begint te spreken bij de toepassing. En zo ging het bij mij een beetje. Nog eerst een academische uitleg en dan een geestelijke toepassing. Weet je wel? Dan krijg je een hele twee slag in de preek.
En hoort dat
Nou, ik... Nee, precies. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat het... Kijk, die tweeslag onderwerp... Nee, voorwerpelijk onderwerpelijke prediking. Dat klinkt, dat vinden wij toch een hele vertrouwelijke term. Maar dat kan heel makkelijk op zo'n manier tegen de Bijbel aankijken. Dat de Bijbel eigenlijk dus het voorwerp wordt. Het object wordt. Wat zeg je?
Is dat het soms beter?
Ja. 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 Nou, maar goed, het, zit, het punt wat ik wil maken is dat je in onze cultuur zo geneigd bent alles buiten jou als object te zien, dat je ja, zo automatisch ook naar de Bijbel gaat kijken. Maar als u het niet zo doet, dan bent u gezegend mens. En als u altijd bij het openen van de Bijbel voelt, ik ben nou bij die brandende braambos en God is aan het spreken. Ja, dat is geweldig. Maar voor mij was het een ontdekking, een worsteling. Ja? Oké. Okay. Nou goed, ik heb het hier over de Bijbel. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de heilige doop. Dominee Kos haalde de doop aan in het gebed. Hè? Maar ik denk dat in het gegeven moment gezinten nogal wat vragen zijn over de heilige doop. En wat problemen zijn met de heilige doop. Dan weet eigenlijk niet zo goed raad mee. Toch? Doopformulier, weet je wel helemaal raad mee? Dan zeggen we al gauw, ja, dat moet je toch zo en zo uitleggen. Hè? En Kuiper, veronderstelde wedergeboorte, dat is allemaal fout. Maar hoe komt dat allemaal? Dat komt denk ik doordat je het heel sterk gaat betrekken op het subject. En dan denk je van, dan zegt dat iets over het subject. En als je nou wedergeboren is, nou niet wedergeboren. En dat maakt het ingewikkeld. Maar als je nou meer vanuit zoals de vroege kerk en zoals Calvijn denkt vanuit het subject met een hoofdletter, dus vanuit Christus, dan wordt het wat ontspannender, om maar even zo te zeggen. En dan zijn die rijke woorden van de doopformulier, die gaan we niet in dat kader persen van, jongens, dit gaat over het subject of niet, hè, over een mens of het hart of niet, maar het gaat over wie God nou is. En dat God in relatie staat met ons. Van boven naar beneden, ja. In plaats van beneden naar boven, ja. Ja. Dus ik denk dat die cultuur van moderniteit ook zijn sporen trekt in ons beleven, in ons luisteren naar de Bijbel, in ons beleven van de heilige doop, noem maar op. Misschien zeg ik iets heel raars en iets heel nieuws, denk er maar eens over. Als je het niet mee eens bent, dat kan ook natuurlijk. U mag mij overtuigen van iets anders. Hè? Maar ik meen dat dit een stukje analyse is van onze christelijke cultuur. Ja. Dan komen we bij postmoderniteit. Lees maar weer even. Ik zal het voorlezen. Wij hebben besloten om Storms geslacht voorlopig aan niemand mee te delen. Een eerbewijs aan de vrijheid en de eigen beslissing in plaats van beperking. Een teken voor hetgeen de wereld tijdens de levensloop van Storm kan worden. Storm is dus een naam. Hè? En wat gebeurt hier? Wie helpt even? Genderneutraliteit hè, zit hierachter. En waar komt dat nou weer vandaan? Waarom zou je genderneutraal willen zijn? Ja, zelf beslissen, eigen keuze. Ja? Als je het nou ziet in dat kader, wat over pre-moderniteit, wat het over moderniteit. En wat is nou postmoderniteit? Zou je dat in één woord kunnen zeggen, of in één zin of zo?
Zitten wij daar nu in?
Dat denk ik. Ja.
Geen absolute waarheid.
Dat is een consequentie daarvan. Ja? Ja, dat is denk ik. We zeiden dus, in moderniteit zie je een wending naar het subject. En in postmoderniteit krijg je een wending naar het subject in het kwadraat. En dan is het resultaat ervan, alles wat boven persoonlijk is, wordt dus verdwijnt eigenlijk. Dat kan het huwelijk zijn. Het kan gezag zijn. ja, nou, noem maar op. Hè? Kan moraal zijn. Kan waarheid zijn. Ook wetenschappers, die zijn veel twijfelachtiger over waarheid. Die zeggen, wetenschap is niet neutraal. De vroegere wetenschap van de moderniteit, die had het idee, jongens, als we heel goed onderzoeken, dan krijgen we de absolute waarheid op tafel. En maar meten, weet je wel, en dan krijgen we het op tafel. Maar de moderne wetenschapper, die zegt, ja, maar hoe jij meet en hoe jij kijkt naar de dingen, is al bepaald door jouw vooronderstellingen. Dus de ene wetenschapper, die kijkt naar hetzelfde vanuit een andere hoek dan de andere wetenschapper. En dan ziet hij ook iets anders. Dan meet hij ook iets anders. Dan interpreteert hij het ook anders. Dus die waarheid van de wetenschapper is zelfs niet objectief. Dus waarheid wordt persoonlijk. Subjectief. Nou, daar zitten we denk ik middenin. Toch?
Waarheid wordt maakbaar.
Ja, je bedoelt over de vooral ook met het oog op genderideologie bedoel je misschien. Ja.
Maar nu in de postmoderne, nu zie je eigenlijk iets komen zo van dat wij het als waar wel maken. Onze verbeelding,
ja.
Ons denken, dat interesseert in de realiteit.
Ja, ja. Nou ja, dat is wel zo. Als je het even toepast op genderneutraliteit. Dus hoe ik er in mijn lichaam uitzie, wat het over het huwelijk is niet meer beslissend. Gezag is niet meer beslissend. Maar ook mijn lichaam. Mijn biologie is niet meer beslissend. Uiteindelijk is mijn geest, mijn ik, mijn denkend, mijn voelend, mijn verlangend ik, dat bepaalt de werkelijkheid. En als mijn lichaam daar niet bij past, dan moet de consequentie niet vallen in mijn geest, in mijn voelen en denken, maar dan moet het vallen in mijn lichaam. Dus dat sluit denk ik een beetje aan, hè, bij jou. Gedachten, wij voegen de werkelijkheid voegen wij op naar ons begrip. Nou ja, dat ik denk vanuit het christelijk, ik weet niet eigenlijk wie ik aan moet kijken, maar sorry. Daar ja. Ik denk vanuit het christelijke geloof dat wij houden best wel van het verstand, dus niet verkeerd. Je moet de Heer lief hebben met je ziel, met je hart en met je verstand. He? Geloof wordt ook wel eens genoemd verlichte ogen van je verstand. Dus het verstand mag er zijn. Maar altijd onderworpen aan het woord van God. En als het verstand op de loop gaat en over het woord van God gaat heersen, dan zeggen wij als christen dat kan niet. Even idealiter. En dan zijn we ons bewust van je verstand kan zich vergissen. Maar als je nou geen Bijbel hebt. Ja, dan wordt jouw eigen verstand, jouw eigen inzicht, jouw eigen voelen, ja, wie houdt dat eigenlijk tegen? Ja, maar in die zin geeft God mensen zoveel verantwoordelijkheid. Als je geen besef hebt van God, dan voel je niet dat je door God wordt tegengehouden. Is dat niet onze samenleving? Nou, niet een robot, ja. Dat is natuurlijk ook nog wel weer een vraag van hoe ver is ons denken allemaal voorgeprogrammeerd. Ja. Je kent misschien dat boek van 9 jaar of 10 jaar geleden inmiddels, hè, van hoe heet die, Dick Swaap. Wij zijn ons brein. We zijn niet meer dan onze hersens. Sorry, iemand wilde dat zeggen. Oh ja.
Maar ben je dan niet als die alle voor de weg staan, dan ben je weg met anarchie.
Ja, nou ja, dat is. Dat is wel een situatie, denk ik. Ja, ja. Nee, dat is. Ja, ja. Nou ja, goed. Hè, dus die postmoderniteit, een ultiem voorbeeld is die genderneutraliteit. En dat kind dat moet kiezen wat hij wil zijn, jongetje of meisje. Wat denk je met dat kind gebeurt? Wordt toch helemaal gek? Ja, maar dat is toch een enorme belasting. Als een juffrouw in de klas zegt. Tegen een jongetje, ja, misschien ben je wel een meisje. Nou, die jongen komt thuis en zegt tegen zijn moeder, misschien ben ik wel een meisje. Je hebt altijd gezegd een jongen ben. Dan krijg je een heleboel onzekerheid aangepraat. Kijk, ik ga het er niet om. Er zijn natuurlijk hele pijnlijke, gevoelige situaties. Je zult maar inderdaad een lichaam hebben waarin je niet thuis voelt. Maar dit wordt een ideologie waardoor alle orde wordt ondermijnd.
Wanneer is de postmoderniteit begonnen?
Ja, ik zou inderdaad, ja, dat is een beetje lastig, vooral omdat we er dichterbij staan. Maar ik zou dan meer zeggen halverwege vorige eeuw of zo. Sorry? Ja, ja. Hoewel je misschien al wortels bij Immanuel Kant kunt zien. Maar goed, maar in ieder geval dat het een beetje ja, in het denken op geld deed, was na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, voor mijn gevoel is het misschien de laatste 10 jaar nog weer even wat sneller gegaan. Ja. Ja. Nou goed. He, dus bij postmoderniteit 2 heb ik wat, maar ik heb ze eigenlijk al genoemd denk ik, hè, dat alle bovenpersoonlijke orde die verbleekt, dan nou, kun je denken aan het huwelijk. Nou, is het dan vreemd dat 40% van de huwelijken in Nederland breken? En als je, natuurlijk, als je zegt dat seksualiteit hoort binnen het huwelijk van man en vrouw, dat is natuurlijk een absurde opmerking in Nederland vandaag. Nou ja, en een geslacht of een gender, dat is niet biologisch, dat is gewoon sociaal construct. Dat is door de cultuur bepaald. Je moeder heeft jou geleerd met poppen te spelen en daarom ben je een meisje. Maar anders was het wel anders. Dat is het verhaal. Een vaderloze cultuur, een gezag. Nederland staat trouwens onbekend. Ik heb een citaat gegeven uit het NRC. De Nederlandse school, wanorde, onrust en lawaai was een titel van een artikel in het NRC een paar jaar geleden. Maar ja, als het menselijk subject zo centraal staat, dan is er geen gezag natuurlijk. Wat heb ik dan met die juffrouw te maken? Het gaat om mij.
Dan heb je dit niet wel niks meer met God te maken.
Nee.
Dan ben je toch eigen baas.
Ja. Nee, dat is ook zo. Maar nou, nog een keertje wat ik net al zei. Hoe ver zijn wij zelf ook door dit denken, door onze eigen cultuur, beïnvloed? Dat moeten we denk ik ons afvragen. Het individu, het subject, is centraal. Hè? Wees authentiek. Verlang het goede voor jezelf. Maar ja, we hadden het natuurlijk over genderneutraliteit. Seksualiteit heeft iets, een speciale plaats. Dat wordt ongeveer je identiteit, je ik. Wat moet je daarvan denken? Daarom ligt, 1 jaar geleden precies was dat Nashville statement, hè, met zoveel onrust daaromheen. Daar kun je van alles van vinden. Maar waarom kwam dat zo heftig aan in onze cultuur? Omdat mensen zeiden, ja, maar dat statement zegt dat je niet mag zijn wie je bent. Dus je mag er niet zijn. Dus jouw identiteit wordt bestreden, wordt onder kritiek gesteld. Moet ik zeggen, een homoseksueel die zegt, ik ben homo. Of de ander zegt, ik ben hetero. Maar zijn wij hetero? Of moet je zeggen, ik ben homo? Ik bedoel, gaat mijn identiteit op in mijn homo zijn? Of in mijn hetero zijn? Sorry. Maar als je het zo beleeft, als seksualiteit de uitdrukking wordt van jouw wezen, van jouw identiteit, ja, als daar dan de vinger bij wordt gelegd, dan wordt jouw persoon als zodanig geraakt. Nou, en daarom ligt dat zo gevoelig, denk ik. Maar ik zou zeggen, ja, ik bedoel, ik ben niet hetero, ik ben veel meer dan hetero. Ik ben een mens. En een christen zegt, ik ben een christen. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is mijn identiteit. Het leven is mij, Christus. Toch? Hij is mijn hoofd. We hebben een mooie tekst gelezen. Hij is mijn wijsheid. Hè? 1 Korinthe 1, vers 30. Ja.
Is het niet zo dat het Nashville statement vorig jaar zo heftig aankwam in Nederland, dat we niet gewend zijn om pushback te krijgen vanuit de christelijke cultuur? Dat wij eigenlijk, ja, om een PS5 te citeren, niet meer dat zou zijn, maar op de weg liggen om overheen gelopen te worden.
Ja. Nee, dat, je kunt er, dat was ook een aspect, ben ik met je eens. Men had niet gedacht dat er nog zulke fundamentalisten in Nederland woonden. Hè? Dat, dat is dan ongeveer het verhaal. Maar goed, ik heb dat debat bekeken van Kees van der Staaij in de Tweede Kamer hierover. En daar viel mij op wat ik eigenlijk net zei. Dat volgens mij toch inhoudelijk het meest gevoelige punt van die verklaring was. Dat tegen transgenders of tegen homoseksuelen werd gezegd, althans zo hebben zij dat gehoord, van jij mag er als mens niet zijn. En daarom, en dus jouw identiteit ligt in jouw seksualiteit. En vanuit christelijk geloof, om maar even dan in een kader te plaatsen, vanuit christelijk geloof zou ik zeggen, je moet je seksualiteit niet zo belangrijk maken. Je bent niet homo, je bent niet hetero, maar je bent, nou ja, een christen zou ik kan zeggen, ik ben christen, een christen. Het is, nou zullen we nog klein, oh nou ja, ik heb nog één dingetje die over de kerk gaat, als het gaat over postmoderniteit. Nou, misschien is het dan goed om daarna te pauzeren. Nou, Maarten Wisse, ik weet niet of die naam iets zegt, hij komt hier uit Zeeland. Wat zeg je? Oh ja, 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 tuurlijk. Ja, dit is ook zo. Ja. Ik bedoelde hier vlakbij in Zeeland. Ik moest onderweg de borden Zierikzee aanhouden. Dat is toch wel Zeeland, hè? Dus ik wist, ik ben bijna bij Zeeland. Maar goed, hij is hoogleraar aan de PTAU, hè? En heeft een... hij is heel druk bezig met het geloof in onze tijd. En hij zegt, de Bijbel biedt een veelheid aan stemmen, dus er zijn verschillende manieren van geloven. Nou, dat is denk ik typisch een uiting van postmoderniteit. He, ja, jij gelooft zo, oké. Okay. Jij gelooft zo, tuurlijk. Ja, prachtig allemaal. Het is allemaal een manier van geloven. Je kunt op verschillende manieren geloven. En zo ziet hij het in de Bijbel zelf al. Het is niet een eenheidsstem, maar het zijn vele stemmen. Dus ja, het is ook niet verwonderlijk dat er vandaag vele stemmen zijn. Hè? Pluraliteit noemen we dat. Ja, nee, ik denk dat hij dat wel ook zo typeert. Ja. Ja. Maar ook accepteert. Ja.
Net zei je over hoe dat je ergens naartoe kijkt.
Ja.
Maar dus is dat ook met dit zo dat hoe dat je naar de Bijbel kijkt, dat die uitgelegd wordt en dat er dan een andere waarheid uit kan komen.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Kijk, als jij naar de Bijbel kijkt. Nou, laat ik eerst het positief noemen. Als je een Oosterling bent en je leest de geschiedenis van Zacchaeus. En dan staan al die mensen eromheen die mopperen als Jezus bij Zacchaeus in huis blijft. En waarom mopperen ze dan? Volgens een Oosterling. Die zegt, het is toch absurd dat Jezus zichzelf uitnodigt. Dat doe je niet. Je moet gevraagd worden. Nou, dat zal niet jouw uitleg zijn. Dus er is een goede veelkleurigheid in de uitleg van de Bijbel. Daar is zo'n prachtige tekst, Efeze 3, om met al de heiligen te verstaan, de lengte en de hoogte en de breedte en de liefde van Christus, en bekennen de liefde van Christus. Ik bedoel, Augustinus stond in die premoderniteit, die kijkt anders naar de Bijbel dan wij. Als je wel iets van Augustinus leest, dan merk je dat ook. En toch gaat het over hetzelfde geloof. En daarom kan Augustinus ons helpen en verrijken en verdiepen. En daarom is het zo goed om Augustinus te lezen en Bernardus van Clairvaux te lezen en Luther en Kolbrugge en John Owen. Hè. Al die mensen samen en vandaag christenen in China, al die christenen samen. En dan voel je, we weten nog maar een fractie van de Bijbel. Dus er is een gezonde veelkleurigheid. Maar als je zegt, Paulus is een andere boodschap dan Jacobus. En je gaat er niet meer van uit dat het één woord van God is. Ja, dan kom je dus tot vele stemmen. En dat doet Maarten Wisse. En dat is postmodern.
Ja, maar ook nog tussen de... Kijk, we hebben hier verschillende kerken, ook op het eiland.
Ja, ja.
En dan gaat het niet zo extreem dat je zegt, nee. Oké, we hebben verschillende boodschappen.
Nee.
Maar toch is de invalshoek, lijkt mij, ja, of juist, en dan de ene zegt, ja, oké,
ben het dus niet eens met die en die lezen dezelfde Bijbel.
Ja. Nou, dat is misschien ook al een stukje postmoderniteit.
Hoe los je dat op?
Nou, beseffen dat het postmoderniteit is. En dat we elkaar dus heel hard nodig hebben om die ene werkelijkheid van God te verstaan. Dat geeft me de gemeente, legt nadruk op wedergeboorte, denk ik. En op weg der bekering. En de oud-gereformeerde zal alle nadruk leggen op beleving. En de christ-gereformeerde zegt, ja, maar dan ook zo'n verbond. En de christelijke gemeente in Nederland zegt, ja, maar het is soevereiniteit van God. En, nou, wat heb je allemaal nog meer? Ik weet niet. Het stelt ervoor. Ja, maar. Ja, die zijn kleurloos, volgens mij. maar goed. Kijk, als je gaat zeggen, ik ben van Kersten. Ja, dat is wel erg smal, hè. Je kunt toch niet met één theoloog. Net zoals in de Bijbel zegt men, ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Nee, het is, Paulus is van Christus. En Apollos is van Christus. En Jacobus is van Christus. En je hebt al die verschillende stemmen en kleuren nodig. Om maar een beetje te beseffen wie God is. Dus we hebben die gereformeerde gemeente ook nodig. En die christgereformeerde ook. En die oud-gereformeerde ook. Om samen te bestaan wat de lengte en de hoogte en de breedte is. Dat is natuurlijk het erge van dat versnipperde kerk zijn. Hè? Dat iedere kerk moet zichzelf ook weer een beetje bewijzen. En dan ga je ergens accent op leggen. En dan zeg je, dit is het eigene van de HK. Maar dat is, als dat gebeurt, dat is natuurlijk, dat is de dood in de pot. Nee. Ja. 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 Ja, precies, precies. Ja, het maakt de kerk ook nog eens ongeloofwaardig. Maar het doet ook jezelf tekort. He, want als je niet uit die volle waarheid van God leeft, maar bij deelwaarheden, ja, dan kan het geloof dus nooit ook tot zijn volle wasdom komen. He, dus het ware geloof heeft die volle veelkleurigheid van die ene Bijbel nodig. Ja.
Als je niet bij Christus
ja. Ja, precies.
Dan
ja.
Weet je niet meer van welke kerk
zijn. Nee. Dus, nou ja, leven uit de heelheid, zou ik zeggen. Ondanks al die denominaties die wij hebben. Hè. Nou ja, goed. We zijn nog bezig even met die laatste consequentie in de kerk van de postmoderniteit. Ja, dan wordt het evangelie ook niet meer, zeg maar, Gods behoefte. Dat God verzoend wordt. Maar dan gaat het om mijn behoeften. En doop van kinderen is natuurlijk helemaal absurd. Kinderen die niet zelf kunnen beslissen. Die laten wij dopen. Het is postmodern, is dat absurd. Dan ga je niet uit van de keuze van dat individu. Maar het is aan de Tweede Kamer volgens mij al een keer aan de orde gesteld van, hoe lang kunnen wij dat nog accepteren als overheid, dat kinderen gedoopt worden, dus levenslang ergens aan vastzitten, waar ze zelf geen inbreng in hebben. Dus, zo, dat is ook een realiteit.
Zegt u daarmee dat baptisme gedopers doopt? Ja. Want dat kwam ook in de tijd van Luther. En ja. Daarvoor kwam dat natuurlijk al voor.
Ja.
Sterker nog, in de Bijbel zien we alleen maar baptistische doop.
Nou, dat zou ik niet zo zeggen. Maar, je hebt al heel, inderdaad in de tijd van de reformatie heb je natuurlijk de bepaalde wortels van baptisme. Maar ik denk wel dat je op het ogenblik een extra tendens ziet naar baptisme. En dat hangt zeker wel samen met en moderniteit en postmoderniteit. Hè, dus als het subject uitgangspunt wordt, ja, dan roept dat eigenlijk om de geloofsdoop. Ja. Maar wij moeten ons weer afvragen, ja. Als je nou gewoon een willekeurige zondag hier bij dominee Korst in de kerk zit, kun je dan horen dat dat geen baptist is? Of is het eigenlijk gewoon net dezelfde preek als bij een baptist? Maar oh ja, ze hebben dan ook nog kinderdoop. Zo moet het natuurlijk niet zijn. Zeg mij hoe je over de doop denkt. En dan zal ik zeggen, nou ja, hoe je over God denkt misschien wel. Dus de doop is niet zomaar een heel onbelangrijk, heel onbelangrijk klein dingetje in de kerk of zo. Een gewoonte of zo. Ik zou juist zeggen, bij die volle breedte hoort dat kinderen er ook bij horen.
Bij die volle breedte hoort ook dat beunen, speurtje,
veelpot, ja,
er ook allemaal bij horen.
Zeker, zeker. Alleen zij lieten hun kinderen wat laat dopen. Toch? Ja. Maar goed, even nog dit rijtje afmakend, zeg maar. Als je het hebt over de breedte van de kerk, maar, nou ja, hoe breed is de kerk? Maar laat ik zeggen, ook in de kerk van de bond of zo, hè. Dan zijn er toch wel hevige discussies over homorelaties in de kerk enzovoort. En het gezag van de schrift. Nou, die laatste zin, Furet, dat was een lector op het Van Lodestein College, dus een reformatorische middelbare school, heeft onderzoek gedaan onder revo-jongeren van die middelbare school. En 75% van de jongeren zei, de Bijbel geeft een visie op seksualiteit. En niet de norm voor seksualiteit. Nou, ik had het er net over, van dit zit niet buiten de kerk, maar zit in de kerk. En, nou, dan heb je het hier zwart op wit met een enquête bevestigd. Nou, misschien moeten we hiermee eindigen. Tenminste, al voor de pauze. Ik zou een psalm opgeven. Heeft iemand een psalm? Wat komt er zo bij je op? 119 vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Beste mensen, kunt u mij horen? Zullen wij verder? Nou, het is allemaal heel globaal, maar het gaat even om een besef van welke tijd we leven. Welke cultuur. Waar we deel van uitmaken. En dan is de vraag, de titel voor vanavond was, hoe heet het ook weer, christelijk geloven in een postmoderne tijd of zo. Geloven in een postmoderne cultuur. Hè? Dus hoe moeten we nou in onze cultuur geloven? Hoe staan we als christenen in die cultuur? Nou, dat is het volgende kopje, de levende Christus. Ik heb daar eerst een bijbeltekst genoemd. De apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Wat zeg ik daarmee? Getuigen. En wat getuigen? De opstanding. Hoe moeten wij de opstanding van Christus waarderen, plaatsen? Als er geen opstanding was, dan was je geloof ijdel. Ja. Ja, dat klopt. Maar als we gewoon even historisch. Hè, als je kijkt naar die apostelen. Dan was hun centrale boodschap. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Nou, als wij iets nodig hebben, is dat we teruggaan naar die kern van het evangelie. Denk ik. En waarom was dat voor de apostelen zo beslissend, die opstanding van Jezus? Even er tegenover. Het zou kunnen zijn dat het bij ons soms zo functioneert. Nou, ik geloof in de schepping. En ik geloof in de zondeval. En ik geloof dat Jezus aan het kruis heeft gehangen. En ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof in de kerk. Ja, natuurlijk geloof ik ook in de opstanding van de Heer Jezus. Nou, zo was het bij de apostelen bepaald niet. Dat was niet één van de... Van de 10 dogma's die ze accepteerden. Maar het was het centrale heilsfeit. Waardoor er voor hen zicht was op alles. Als je dat historisch bekijkt. Hè, waarom konden ze eerst niet geloven in de opstanding? Het was een ongeloof natuurlijk. Maar... Als ze dat zouden verantwoorden, dat ongeloof, hoe zouden ze het dan zeggen? Zeg je? Niet tastbaar. Maar ze hadden wel de opstanding gezien van die jongen in Nain. Dus het was toch niet onmogelijk dat Jezus zou opstaan.
Het moest door de wachters verteld worden in het land dat lichaam gerucht was.
Ja.
Dus in principe werd iedereen eigenlijk in eerste instantie verteld dat het lichaam is gerucht en gaat het leven klaar.
Nou, dat was niet in tweede instantie, denk ik. Toch? En de moeilijkheid was voor hen niet dat doden niet opstaan. Want, ja, ik maak even mijn zin af. Dus het ging niet alleen over het biologische feit van de opstanding van de Heer Jezus. Maar het ging over het theologische feit. Jezus was namelijk aan het kruis gestorven. En wat geldt voor de kruiseling? Die is door God vervloekt. Die is door God verworpen. Dus het kruis zei voor hen, Jezus moet wel een bedrieger zijn. Dat kan geen profeet van God zijn. En daarom waren ze zo ondersteboven. Weet je nog van die Emmausgangers die zeiden, wij meenden dat hij het was. Dus je hoort ze bijna zeggen, ja, hij kan het eigenlijk niet zijn. Wij dachten het wel. Nou, dus dat... Het denkkader van de discipelen en van Saulus van Tarsus en de fariseeën was allemaal gelijk. Als iemand aan het kruis hangt, is hij door God vervloekt. En daarom, toen die vrouwen kwamen vertellen, Jezus is opgestaan. Toen zeiden ze niet, nou begrijpen we het of zo. Nee, ze zeiden, dat is onzin, dat kan gewoon niet. God wekt niet mensen op die hij zelf heeft verworpen. Voel je? Nou, en deze mensen, voor wie het uitgesloten was... Dat een gekruisigde zou opstaan, gerechtvaardigd worden in die opstanding. Die hebben hem ontmoet. Dus tegen hun eigen theologie in, werden ze ervan overtuigd, maar Jezus leeft. Nou, daar waren ze zo zeker van. Hè? Dat hebben ze gepreekt. En dat was voor hen het wonder.
Natuurlijk dat er staat, de Heilige Geest opende hun verstand.
Ja.
Dat zij het zien mochten.
Ja.
Hele oude.
Ja, nee, dus zo hebben zij de Bijbel opnieuw leren lezen. En dat Jezus moest lijden en sterven en opstaan. Nou, dat is voor hen niet zomaar een orthodox dogmaatje. Maar dat was voor hen alles. Hè? Leven. We praten alles in een nieuw perspectief. En daar hadden ze hun leven voor over. Nou, dat is de prediking van de apostelen. En zo mogen wij preken. En zo mogen wij leven. Wij hebben niet een dode Jezus die ooit 2000 jaar geleden de verzoening heeft volbracht. En nou gaat het om de Heilige Geest. Ik zeg het maar even plat. Toch? Maar we hebben vandaag de levende Christus. En die trekt mensen. En die is vandaag actief. En die gebruikt daar zijn woord voor. En daarom is er hoop. Ook in een postmoderne tijd. We moeten ons niet laten aanpraten wat sociologische ontwikkelingen zijn. Ja, sociologische ontwikkelingen zeggen de kerk loopt alleen maar leger. En de islam groeit harder dan het christendom enzovoort. Dat is allemaal wel waar. Je hoeft het niet te ontkennen. Maar dat is niet het laatste woord. Er is maar één die leeft. Die alle macht heeft. En dat is Jezus. Nou, dat is het centrum van ons geloof. En van onze prediking. Niet waar? De uitspraak van dominee Boer vind ik ook zo prachtig. Daarom staan alle leerstukken, hoewel niet op gelijke afstand, in geestelijk verband met hem die de weg, de waarheid en het leven is. Dus waar reageert dominee G. Boer op? Hij reageert op het idee van, jongens, we hebben een lijst van 23 dogma's. En dat is een prachtig wetenschappelijk systeem van gereformeerde leer. Dat kun je zo uit de kast halen. En dan kun je weer voorlezen of zo, hè? Sommige mensen zeggen tegen mij, dat dogmatiek wat je geeft, dat is toch onzin. Ja, als je gewoon een goed dogmatiek boek hebt, dan kun je toch, dat is toch goed. Hoef je alleen maar na te praten. Nou, maar goed, dominee Boer die zag, hè, alle leer, dus denk aan de Heidelbergse catechismus, Duitse leerregels of zo, of 12 artikelen. Hè, dat staat allemaal, zijn allemaal uitdrukkingen van dat ene geloof, van die ene Christus. Als het niets te maken heeft met Christus, dan hoef je het ook niet te preken. Dan hoef je het ook niet te geloven. Snap je? Zo, dat is de relatie tussen Christus en de leer. Nou, dat gaat dus in tegen het idee van niet de Heer, maar de leer. Je kunt zo voor de waarheid zijn dat je de Heere vergeet. En andersom, dat is natuurlijk ook een tendens, hè, van het gaat niet om de leer, maar het gaat om de Heer. Nou, en ik denk dat de Bijbel precies andersom is, of ertussenin is, of overstijgt. Hè. De leer is belangrijk. Niet als leer, maar omdat het leer is van de Heere. Het zegt iets wie hij is. En dan luistert nou. Goed. Postmoderniteit of moderniteit of premoderniteit. Het gaat om het leven uit Christus. En die is machtig genoeg voor onze cultuur. En dan zullen wij... Ik zei net in de pauze even tegen iemand. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk ook niet precies zoals onze opa's en oma's. En onze opa's en oma's waren ook niet zoals hun opa's en oma's. Wij zijn altijd beïnvloed door onze cultuur. Wij huwelijken onze kinderen ook niet uit, denk ik. Zoals in de Bijbel. Als je over een Bijbelse huwelijk hebt. Dan hebben we ook wel een beetje plaats voor romantische liefde, toch? Dat is toch behoorlijk modern. Er zijn ook kinderen van onze tijd. Maar goed, dus er mag best wel... Kijk, wij zijn ook geen Chinese christenen. Die leven in hun cultuur. Die zijn ook weer anders. Dat is toch allemaal prima. Maar het kerngeloof is de levende Christus. Dat overstijgt alle cultuur. En die gaat ook elke cultuur in. Die kan ook elke cultuur onder kritiek zetten. En de vinger bijleggen. Ja? Eigenlijk wat hieronder staat heb ik al gezegd. Het postmodernisme leert zo'n star verstandelijk confessionalisme af. Hè? Het leert ons, het gaat niet om een systeem van leer en dogma's, maar het gaat om een levende persoon. Kijk, als het gaat om een opvatting en een beschouwing en een religie, zou het christendom vergelijkbaar zijn met boeddhisme en met islam en weet ik het allemaal. Maar wij geloven in een persoon. En die is niet inwisselbaar. Die is exclusief. Een levende Christus. Dat maakt alles anders. En er staat onder die doorbreekt een gesloten wereldbeeld. Wat betekent dat? Lastige zin, hè? Wat is een gesloten wereldbeeld? Nou, dat is zo'n wereldbeeld van de wetenschap, zeg maar. En dan de wetenschap vooral uit de moderniteit. Niet zozeer nog de postmoderniteit, maar de moderniteit. Van dat alles met oorzaak en gevolg samenhangt. Allemaal wetmatigheden. Nou, daar kun je heel veel goede dingen van zeggen. Hebben we het over gehad, hè? Techniek, medische wetenschap. Maar als dit de werkelijkheid wordt, een optelsom van allemaal wetmatigheden, dan zegt het Christen, als je nou echt gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan zeg je ja, dan is er meer dan wetmatigheden. Want het is nog nooit gebeurd dat iemand uit de dood weer ging leven. Hè? Dus als Jezus leeft, als je dat echt gelooft, als dat het centrum is van je geloof, als je daaruit leeft, ja, dan hoef je dus niet op te laten sluiten in een wetenschappelijk wereldbeeld. Evolutie of zo. Toch? Eén zinnetje erbij. Als Jezus, heel vaak gebeurt het toch zo in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Als Jezus spreekt, dan gebeurt er iets. Hij zegt, storm, wees stil. En het is stil. En hij zegt, kom uit. En Lazarus komt uit. He, dus hij spreekt en het is. Hij openbaart God. Is het dan raar om Genesis 1 zo uit te leggen? God spreekt en het is er. Jezus is God. Niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus openbaart ons God. Wil je weten hoe God is, dan moet je naar Jezus kijken. He, dus Jezus is ook de bril, zeg maar, om naar de schepping te kijken. Nou, dat hoort allemaal bij het leven uit de levende Christus. En dan krijg je ook oog voor de schepping. Dan krijg je ook oog voor de niet zichtbare werkelijkheid. Jezus is in een werkelijkheid. Hij is lichamelijk levend. Hè, om het maar zo te zeggen. Maar we zien hem niet. We kunnen hem ook niet vinden in het heelal. Hè, dus er moet een realiteit zijn. Waar wij niet bij kunnen. En die er toch echt is. Toch? Hè? Nou, als je leeft uit de levende Christus, is dat zo vanzelfsprekend als wat. Hè? Ja. Dat is het geloof. Ja. Maar voel je dat het geloof staat of valt met die ene levende persoon, die historische persoon, Jezus Christus. Hè? Hoef je helemaal niet de hele brede verhalen op te hangen. Gewoon één levende Christus. That's all. Ik zeg het wat simpel, maar oké. Nou, het volgende kopje is Unio Mystica Cum Christo. Dat is een moeilijk Latijnse woord. Wie kan het ontcijferen? Ja, ik hoor al wat stamelen. Dit betekent, Unio is eenheid. Mystica is mystiek. Een mystiek moet je dan vooral uitleggen in de zin van geestelijk. Dus geestelijke eenheid met Christus. Een christen die wordt niet alleen gered door Christus. Die gelooft niet alleen in Jezus. Maar die is in levenseenheid met Jezus. Zodat je kunt zeggen, zijn leven is mijn leven. En zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid. En ik ben met hem begraven en met hem opgewekt. Ik geloof dat 164 keer in het Nieuwe Testament staat het woordje in Christus. Dus hij is je hoofd en je bent zijn lichaam. Als je het hoofd losmaakt van het lichaam heb je geen hoofd, heb je ook geen lichaam. Dus als je het over de christen hebt, moet je het wel over Christus hebben. En als je het over Christus hebt, moet je het wel over de christen hebben. Voel je? Een machtige Unio, eenheid. Nou, dat is het heil, toch? Eén met Christus. Christus werd niet mijn zwager, dat is al bijzonder. Hè? Als ik zou kunnen zeggen, Jezus van Nazareth is mijn zwager. Toe. Nee. Maar het geloof is, Jezus heeft zich vereenzelvigd met mij. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is geloof. Hè? Zo. Ja, totaal, toch? Existentieel. Hè? Het is niet iets vaags of zo, nee. Christus is mijn leven. Hè? Nou, dus het heil is niet in ons, zelfs niet in mijn wedergeboorte, zou ik zeggen. Ben je eens? Ik zeg maar even wat prikkelend. Maar het heil is in Christus. En een wedergeboorte hoort bij de toe-eigening van het heil. Maar Christus is mijn heil. Dat is denk ik heel superbelangrijk. Daar zouden we ook een avond over kunnen hebben. Maar en dan starten we niet bij de wedergeboren mens, maar we starten bij de levende Christus. Dat is, en dat lijkt mij de gezonde theologie, de gezonde beleving. Nou ja, ik zei al, dit is bevindelijk. Hè? Dit ervaar je ook. Als je één bent met Christus, dan is het geloof niet abstract of zo. Maar dan is dat, dan leeft dat. Hè? En eenheid met Christus betekent natuurlijk ook dat je deelt in het sterven van Christus. Dus afsterven oude mens. En de keerzijde, opstanding, nieuwe mens. En wat in de Heidelberg staat is natuurlijk zo machtig, hè, in het stuk van de dankbaarheid. Bekering is afsterving oude mens, opstanding nieuwe mens. Dat is gewoon die Heidelberg, jongen. Dat is fenomenaal. Hè? Zo diep, zo wezenlijk. Hè? En dat betekent dan ook de rechtvaardiging van de goddelozen. Hè? Ik bedoel, Christus is mijn gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hij doet recht aan God. En hij is mijn gerechtigheid bij God. Dus, hij is een oneindige gerechtigheid. Nou, dat is een vrede en een vreugde en een zekerheid en een vastheid. Zeker als ik mezelf echt leer kennen, hoe echt verdorven ik ben. Hoe onrein ik ben, hoe schuldig ik ben. Hè, dan, en dan te leven uit Christus. Dan mag je roemen te midden van alle beschuldigingen van de wet, hè, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik ben nu een beetje aan het preken, merk ik wel. Maar u mag mij ook, u mag nog steeds onderbreken natuurlijk. Maar dit heeft denk ik ook een effect op de eredienst. Hè? Beseffen wij dat de eredienst niet zomaar een groep mensen is die ongeveer gelijk denken en die hebben dan een godsdienstoefening? Als Christus het hoofd is en hij zegt waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in het midden. Hè? Dus je bent in de naam van Christus samen. Dat valt me altijd op bij het leidende deel van de kerk. Hè? Als je toch ergens verleid wordt om privé-christen te zijn, is het wel daar. Dan zou je zeggen, ik ga naar het toilet, dan ga ik daar stiekem uit de Bijbel lezen en bidden. Dan merkt niemand het. Maar dat doen ze niet. Met alle gevaar van hun leven soms, komen ze samen, soms inderdaad drie of vijf. Waarom? Nou ja, omdat Christus een lichaam heeft. En daar maak je deel van uit. En dat zijn andere mensen. En zo kom je samen in de naam van Christus. En zo oefent Christus gemeenschap met jou in het bijzonder in de eredienst. Door middel van het woord. Toch? Kijk, met alle goede bedoelingen. Ik preek zondags ook. Hè? En dan hoor je ouderlingen wel eens bidden. Ik zie hier ook ouderlingen zitten. Dat is een beetje gemeen. Maar dan wordt er wel eens gebeden. Heren, wilt u de naprediker zijn? Nou, dat kan natuurlijk, dat de Heer in de week daarna dat woord effectueert in het hart. Maar er zou de gedachte achter kunnen zitten, jongens, wij zitten nu in de kerk, dat is even, krijgen we de informatie, en daarna moet het nog gebeuren. Toch? Als de Heilige Geest alleen maar naprediker is, dan is dat de inhoud ervan. Maar ik denk dat je het moet omdraaien, het wezenlijke, het hoogtepunt van het christelijke leven is in de eredienst. Daar oefent Christus door zijn woord en geest gemeenschap met zijn kerk. En dus die eredienst is niet een soort voorportaal voor het echte geestelijke leven. Maar is eigenlijk het centrum van het geestelijke leven. Nou, dan denk ik weer aan die christenen in de leidende kerk.
Maar die ouderling vraagt wel na de prediker.
Ja.
Even vooral duidelijk, ik ben geen ouderling.
Nee, oké.
Okay.
Ja.
Ja. Die belangstelling en dat verlangen voorstellen.
Ja. Ja.
Als je iets van de weerbarstigheid van je eigen luisteren bespeurt.
Ja.
Dat je zegt, heren, kom er nog eens op terug.
Ja. Ja. Nee, maar ik dacht dat ik dat ook wel erkende.
Oh. Nou ja.
U had steeds wel aan één kant van het woordje.
Ja, ja.
Toch wel aardig om
oh ja, oh ja. Nou, goed dat u er bent. Ja, ja. Nee, joh, maar ik ben het bijvoorbeeld met u eens. De Heilige Geest kan gelukkig de hele week door dat woord gebruiken en toe-eigenen. Hè? Maar dat, ja, mijn punt is dat het eigenlijke van het geestelijk leven in de eredienst gebeurt en niet daarna. Dat, hè?
Dat eigenlijke ook niet in de binnengaan, want het is niet alleen omdat ik aan de andere kant van het bootje wil gaan hangen.
Ja.
Is het niet zo, als ik net een van ons hoorde zeggen, het gaat van boven naar beneden,
ja.
Gaat dat ook niet vanuit het individu naar de gemeente. Daar waar ik een levende ontmoeting met die levende,
ja,
Christus gehad heb,
ja. Nee, maar ik zou niet zeggen, natuurlijk is er een binnenkamer en die hoort erbij. Hè, eenzaam en met God gemeenzaam. Dat is ook een opdracht, hè, gaat in de binnenkamer. Maar ik zou eerder zeggen dat het van de eredienst naar de binnenkamer gaat dan andersom.
Dat zet mij aan denken.
Ja, nou, mooi. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, mooi. Mooi. Ja, ja, ja. Dus nou, hier staat boven viva fox, hè, dat is ook zo'n Latijns woordje. De levende stem. Hè. Fox is stem en viva is levend. Dus de prediking, dat is de levende stem van God. Nou, ik had het net over die brandende braambos. Hè. Dus dat is de Bijbel, maar dat is ook de publieke prediking van het woord van God. Dat is de brandende braambos. Dus als we in de kerk zitten, dan zit je echt op heilige grond. Ja, omdat God aan deze plaats is. Omdat zijn woord opengaat. Ja. Dan is er besef van Gods heiligheid. Dan is er besef, God spreekt nu tot mij. Hè? En dan, nou ja, wat het net over die Bijbel, dat je die gaat beheersen als een neutraal object. Maar dan voel je, ja, de Bijbel lezen is eigenlijk vooral luisteren naar de Bijbel. En de sprekende God is aan het woord in de Bijbel. In de prediking aan het woord. Dus preken, ik ervaar het zelf ook zo. Preken is eigenlijk luisteren naar de levende God. En ik spreek dan uit wat ik hoor. Zoiets. Hè? Maar we zijn samen sprekend en luisterend aan het luisteren. Naar wat God, wat de Geest tot de gemeente zegt. Geeft aan de ene kant een hele grote verantwoordelijkheid om te preken, want je moet niets anders zeggen dan wat God zegt. En tegelijkertijd ook een heilige ontspannenheid. Ik hoef niks anders te zeggen dan wat God zegt. Ik hoef alleen maar na te praten. Het is zijn zaak, het is niet mijn zaak. Toch?
Nee? Er zitten wel mensen onder u geworden aan wie een show en een ander vult show en die
ja.
Dezelfde preek,
ja.
Maar die legt een heel anders aan.
Kan ook, ja. Ja, nee, dus dat, daar begon ik mee. Het is een hele verantwoordelijkheid om om na te spreken wat God zegt. En wat u dan ook bedoelt is om de juiste toepassingen te maken. Hè? Ja, 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 ja. Maar als wij samen beseffen dat de eredienst het centrum is waar God tot ons spreekt. En waar Christus zijn eigen lichaam ontmoet en voedt. Nou, dan mogen we er inderdaad in de binnenkamer de hele week wel om verlegen zijn. Hè, dat we sprekend en luisterend de geest ontvangen in het midden van de gemeente. Hè, dat het echt een tempel van de geest is. Ja. 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 Nou ja, maar goed, maar maandag hebben we meestal geen kerkdienst, toch? Hè, dus ik bedoel dat we... zeggen dat ons verlangen is dat we, nou ja, dat de predikant ook door de geest wordt geleid en hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Hè, en dat hij dat in zijn binnenkamer beoefent, dat zo het woord open gaat en dat hij dat mag uitdelen. Zo bedoel ik het eigenlijk. En dan is er ook een wisselwerking tussen gemeente en dienaar van het woord. Hè. Dan ga je niet alleen naar de kerk van, nou, eens horen wat hij nou weer te zeggen heeft. Hè, maar dan is er een besef van, het is allemaal Heilige Geest. En we zijn afhankelijk van de Heilige Geest. En dan draag je de ander op. Niet waar? Ja. En dan, nou ja, als we hadden het over Christus, we hadden het over zijn lichaam. Dan is het ook de gemeente het lichaam van Christus. En er zitten levende leden in, er zitten dode leden in. Maar als essentie mag je het lichaam zien, of de gemeente zien als het lichaam van Christus. Niet een optelsom van een aantal mensjes die lid zijn van deze denominatie als vereniging. En als het niet goed aanvoelt, dan gaan ze weer naar een andere vereniging. He, maar als je echt beseft dat de gemeente het lichaam is van Christus, dan, ja, dan krijg je ook geduld met die andere mensen. En met die dominees en die ambtsdragers en noem maar op. Toch?
Ja. Je hebt ook onzichtbare delen in het lichaam, zeg maar. Een hart en een nier, en die zien we niet.
Ja.
Maar die zijn er wel.
Ja.
Maar dan kunnen we net.
Ja. Ja, je bedoelt dus dat alle leden een plaats hebben en dus van belang zijn.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, twee of drie in mijn naam vergaderd zijn er. Hadden we het al over. Nou, katholiciteit is dan ook heel belangrijk. Hè? Dat je, we hebben het eigenlijk ook al een beetje over gehad voor de pauze. Ik citeer hier Cyrillus, dat is iemand uit de derde eeuw, over katholiciteit. Die had 5 eigenschappen. Hij zei, katholiek wil zeggen dat het alle volkeren betreft. Dat het alle standen betreft, dat het alle dogma's betreft, alle zonden aangaat en alle deugden. En die woordjes die eronder staan, heb ik er zelf maar even als praktische toespitsing voor vandaag bijgezet. En dus we kunnen niet zeggen, Augustinus was zo'n simpel iemand, die is niet meer van onze tijd. Nee, alle volkeren, dus Augustinus en dat volk van die tijd hoort er ook bij. Dus we moeten ook echt luisteren naar Augustinus. Maar betekent tegelijkertijd dat we ons niet laten opsluiten in een refocultuur. Alsof wij de enige en de ware en de beste christenen zijn. En er nooit goede christenen hebben bestaan in deze wereld. En dat wij alleen maar moeten exporteren wat onze goede, ons goede christelijke geloof is. He? Dus er zijn ook ware christenen in Afrika. En misschien kunnen wij wel meer leren van hen dan zij van ons. We zijn wel eens een beetje kolonialistisch, hè? Dat we denken, iedereen moet net zo christen worden als wij. Dat is niet katholiek. Augustinus die lachte er gewoon om. Hè? Die zei, die donatisten, dat zijn kikkers in een moeras en die zitten te kwaken, wij zijn de ware christenen. Hij zei, dat kan gewoon niet, want het christelijk geloof kan niet alleen daar in Noord-Afrika zitten bij die donatisten. Zij dachten, we zijn de enige beste christenen in heel de wereld. Maar christenen zijn per definitie over heel de wereld. Dus als wij het idee hebben, refo's zijn toch wel de beste soort christenen in heel de wereld. Dan hebben we het niet begrepen. Dat is wat katholiek wil zeggen. Ja. Ja.
Denkt u dat het met elkaar te maken heeft? De opkomst van de duiding.
Ja.
De ontwikkeling van de opkomst van de reformatie. Ziet u wel een toegevoegde waarde van zo'n dergelijke reformatie?
Ja. Ja, dat zijn hele vragen, hè? Maar ik denk wel dat het een aspect is, misschien nog wel iets meer van moderniteit dan van postmoderniteit. Maar dat het wel dat het ook een uiting is van cultuur dat wij ons zo gingen en blijvend organiseren. En daarmee geef ik niet een oordeel, omdat ik niet zeg alle cultuur is verkeerd. Hè? Sommige dingen zijn gewoon gegeven met de cultuur. Wat ik net zei van, wij trouwen ook anders dan in de middeleeuwen. En zijn zij dan niet christelijk en wij wel of zo? Ja? Dus tot op bepaalde hoogte kun je accepteren dat je in een andere sfeer zit. Net zoals vandaag in China de christenen ook anders zijn dan hier in Nederland. Ja? En of het te verkiezen is, zo'n zuil. Hè? Ik weet het niet helemaal. Ik ben erg blij als ik nou vanavond hoop ik thuis te komen. En dan ga ik mijn Reformatorisch Dagbladje lezen. En ik vind het toch wel prachtig dat er zo'n krant is. Omdat Je krijgt allerlei achtergrondartikelen enzovoort. Interviews die ik anders nooit zou lezen of zo. Mensen via zo'n interview die ik nooit zou ontmoeten, weet je wel. Dus ik heb het idee dat het mij wel helpt. Kijk, ik lees hem niet voor het nieuws. Dat lees je ook op nos.nl enzovoort. Maar wel voor juist voor een beetje die diepteboring. Ja. Nou ja. Ja. Maar dat houdt dus concreet in. Daar zitten mensen. Ja. Ja. Oh ja. 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 Heeft dat een voorkeur? Of zou je zeggen van. Nee, katholiek gedacht. Hè, dus vanuit de heelheid levend. Dan denk je vanuit de heelheid van het volk. Dat is ook de heelheid van een dorp. En het ideaal is een christelijke of een openbare school met de Bijbel. Nee, dat is natuurlijk het beste. En de situatie die daar het dichtst bij komt is dan te verkiezen. Tegelijkertijd kan er zoveel gebrokenheid zijn dat je het toch anders doet. Of blij bent dat er nog een alternatief is. Wij verhuisden 10 jaar geleden naar Wezep. Dus gingen we ook even kijken, hé, hoe zit het met die scholen. En ons, vanuit Katwijk waren we ook gewend naar een christelijke hervormde dorpsschool te gaan. Maar ja, dat viel ons toch wel een beetje erg tegen in die situatie. Dus toen zijn onze kinderen naar een reformatorschool gegaan. En later zeiden we, hé, ze krijgen toch wel heel veel mee. Nou ja. Maar goed, ik zeg niet dat het ideaal is of zo. Ja, elk nieuws is gekleurd, ja. Ik denk dat wij altijd alert moeten zijn, en niet alleen met bladen, maar altijd van, door welke bril wordt het bekeken en gebracht. Ja. En dan moet je zelfs bij het Reformatorisch Dagblad. Ja, hè. We hadden het over katholiciteit. Vreemdelingschap. Wat ik daarvan zou willen zeggen is. Wij zien dat vreemdelingschap wel eens wat negatief, hè, wat wettisch. Van regeltjes, dit mag niet. Maar eigenlijk is vreemdelingschap iets heel evangelisch. Iets heel positiefs. Het wil zeggen, je bent niet van deze wereld, omdat je van Christus bent. En als je dan kijkt naar 2 Korinthe 5:17, dat is toch amazing. Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is allemaal nieuw geworden. Nieuwe schepping is nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus een christen, we worden wel aangezien als mensen die conservatief zijn, maar we zijn natuurlijk zo progressief als wat. We zijn van de toekomst. We zijn van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Niet waar? Je bent al in de toekomst binnengegaan door het geloof. En daarom verwacht je die grote dag met een groot verlangen. En wat er al is in Christus, dat verlang je dat wordt onthuld. En daarom ben je niet zielig dat je niet bij deze wereld hoort. Nee, het is juist een privilege dat je niet van de wereld bent. Van de week stond er die mooie uitspraak van Louis in de krant. Ook weer het Reformatorisch Dagblad. Wie de hemel zoekt, die krijgt de aarde erbij. En wie leeft voor de aarde, die heeft nog aarde, nog hemel. Prachtig, hè? Dus daar zit dit eigenlijk in, hè? In Christus is die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan leef je in een werkelijkheid die over dat zichtbare van hier en nu heen gaat. En dan ben je ook nog nuttig voor deze aarde. Meer nuttig dan een wereldling. En je krijgt een nieuwe aarde. Hè? De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Nou, dat is het weergaloze van de rijkdom van het evangelie in Christus. Hè? Nou, we moeten ons wat gaan haasten. Twee kopjes hebben we nog. Jezus de Kyrios. Dat heb ik vooral ingevuld met... je wandelt naar de orde van dat koninkrijk. Hè? En daarom heb je de geboden lief. Hoe lief heb ik uw wet? En de christelijke hoop. Dat hangt helemaal mee samen. Als wij Christus centraal hebben. En als we beseffen eenheid met Christus. Dat je in eenheid met Christus bent. En dat Christus in Christus de nieuwe schepping is. Ja, dan moet de hoop wel komen. Is de hoop niet van jongens, ja, we moeten eigenlijk ook een beetje christelijke hoop hebben. En meer leven bij de toekomst. Nee, als je al in die toekomst bent. En als dat tot je doordringt. Dan bloeit de hoop open. Alles wat er al is. Maar wat nog verhuld is. Dan zeg je, Heer, wanneer wordt het allemaal onthuld? Nederlands geloofsmanier zegt, wij verwachten die grote dag met een groot verlangen. Niet omdat ik zo goed kan verlangen, maar omdat die zekerheid in Christus is gegeven. Dan ga je mee verlangen met die volheid en rijkdom in Christus. Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten al de beloften van God in Christus Jezus, onze Heer. Dan is de hoop niet, ja, die kun je gewoon niet missen. Die is wezenlijk voor het christelijke geloof. En die bloeit op, nogmaals, uit het besef van de levende Christus. Nou, als we zo in onze postmoderne tijd mogen leven, mogen preken, mogen getuigen, dan is er alle reden om de levende Christus te aanbidden en te verheerlijken. En te zeggen, het leven is mij Christus. En het sterven is mij winst. Zullen we het zo houden?
Hartelijk dank voor deze avond. Voor dit soort iets van lezing, college of hoe ik het ook moet noemen. En u zei, het is iedere zondag nodig om het woord te horen. Dat is ook zo. Maar het is ook goed en nodig om bij tijden zulke soort lezingen te horen, is het niet? Zeer veel dank voor de... En ik zou bijna zeggen, dan komt de verdiepingsvariant en alles ook nog eens geven. Maar ja, het is een beetje ver. We hebben genoeg om over na te denken. Dat papier kunnen we bewaren en nog eens doorlezen. En voor onszelf overdenken. Dus voor mezelf spreek kan er zoveel boven ook. Dat vraagt om het nog eens te doordenken, erover te denken. En ook mee te nemen naar de binnenkamer juist. En juist ook dat alles vanuit Christus en tot Christus is. Ik herinner me, uitspraak laat ik dan die nog geven van dominee de Knecht. Die ik toen hoorde, eerst niet begreep, maar steeds meer ben gaan begrijpen. Die zei, je moet bekeerd worden van je eigen bekering. En uiteindelijk is dat ook zo. Het gaat, beleving ontvang je alleen vanuit Christus. En de gemeenschap met hem. En het gaat om hem. Dus focus op de beleving maakt juist doods. En de focus op Christus geeft door zijn genade weer beleving. Wel, hartelijk dank. Ik heb hier nog een envelop, die zal ik u overhandigen. Met daarbij de vraag die ik al aankondigde of u met ons zou willen eindigen.
Ja, nou, ja
dank u wel.
Ja, ook bedankt. Ja. Ik vroeg het voor de pauze. Heeft hij een psalm? Ja. 52, mijn God, u zal ik eeuwig loven. 52 vers 7. zullen we danken en bidden. Allerliefste, allergenadigste, allermachtigste koning, Heere Jezus Christus. Wij danken u dat we in uw naam vanavond samen mochten zijn. En dwars door alle ontwikkelingen, tendensen van onze cultuur heen, die naam van u mogen noemen en van die naam van u mogen horen en van die naam van u mogen spreken en getuigen, publiekelijk op de kansel en ook in het gezin en in het huwelijk en in allerlei persoonlijke ontmoetingen, opdat die naam voor ons heilig en geducht zal zijn en wij niets anders wensen te weten dan Jezus Christus. Omdat hij de levende is, dat wij roemen in zijn kruis alleen. Zo dwaas voor de wijze mens, maar wanneer wij onze wijsheid mogen verloochenen, de wijsheid van u, geopenbaard in de dwaasheid van het kruis. Heere, geef ons er allen zicht op en betrokkenheid bij, en dat we aan u genoeg hebben. En van u nooit genoeg krijgen. En dat vanuit die volheid van u ook ons gemoed vol mag zijn. En in al onze leegte wij uit uw volheid ontvangen genade voor genade. En dat al onze lust en al onze liefde zich uitstrekt naar u alleen. En dat zo ook de liefde brandt en de hoop een levende hoop zal zijn. Om eindelijk ongestoord, ononderbroken, u de aanbidding toe te brengen, die u zo waard bent. Laat druppels van die toekomst, tegenwoordige tijd zijn, in ons hart, om zo als een hemelburger te leven, en die dag te verwachten, met een groot verlangen, en zo ook aan deze wereld te sterven, inderdaad aan onze bekering te sterven, en de gestorven Christus over te houden. Vergeef al het onze, en gaat u met ons mee, gedenk dit hele eiland, och dat gij de hemelen scheurde, en dat u neerkwam, met de stromen van uw Heilige Geest. U bent neergekomen, in de geboorte van de Heere Jezus, en daarom mogen wij verwachting hebben. U, o levende Christus, beschikt over de volheid van de Geest, en daarom zijn onze ogen op u geslagen. Doorwaai de hof van uw gemeente. Kom, noordenwind, laat zien wat onze nood is. Confronteer ons ermee, opdat we ook mogen ervaren wat wij aan u hebben. En dat we zo die zoele zuidenwind mogen meemaken. En dat de hof van de gemeente ook een geur verspreidt in deze barre, postmoderne wereld en postmoderne mensen, verbonden worden aan het subject met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus alleen. We bidden dat, omdat u God bent, in de naam van uw Zoon, tot roem van uw naam, zoals we dat zongen, uit genade. Amen. Wel thuis.